Goedemorgen. Welkom bij de Orde van de Tijd. Vandaag wilde ik het hebben over dood en wedergeboorte. We zijn nu begonnen aan een nieuw jaar en misschien hebben we ons een beetje verslapen, omdat het gisteren feest was. Je raakt met dat soort dingen makkelijk uit je ritme. En ja, we moeten dus weer het ritme op zien te pakken. En de discipline terug zien te vinden. 'S morgens sta je op uit je bed. Alsof je aan een nieuw leven begint, aan een nieuwe dag begint. En precies zoals je 's avonds naar bed gaat en 's morgens opstaat. Zo is ook het hele leven een afwisseling van aanwezig zijn en niet aanwezig zijn. En datgene wat ontwaakt, valt ook weer in slaap. Datgene wat in slaap valt, onvermijdelijk, wordt ook weer wakker. De dood, zoals we die kennen, lijkt een proces te zijn van het lichaam. Het lichaam is niet hetzelfde als de ziel. De ziel is de stille getuige van binnen, die onveranderlijk van de jonge jaren tot in de ouderdom aanwezig is. Deze onveranderlijke getuige, die noemen we de ziel. De ziel die we eigenlijk allemaal delen en van binnen als een vonk van de eeuwige waarheid in ons hebben. Dat is de eeuwige waarheid die we delen en dat is ook de eeuwige waarheid van waar we God tegen zeggen. In wezen zijn we twee personen. Een persoon die een ziel is, een vonk van God is, die een ideaal is. Een ideaal wat we altijd willen verwezenlijken. We willen altijd dat zelf zijn, dat goede zelf, dat vol van heerlijkheid en intelligentie en gelukzaligheid is. Die eeuwigdurend is. En we hebben dan ook een materieel zelf, een ego. Iets wat dan aan ons lichaam vastzit. Iets wat ons lichaam is. In de filosofie zou je kunnen zeggen van, we zijn eigenlijk twee zaken. Die stille getuige die niet verandert en dat lichaam dat wel verandert. Dat zijn we allebei. We zijn ermee geïdentificeerd met dat lichaam. En op basis van die identificatie zijn we ook bang voor het leven. Bang dat we doodgaan, bang dat we pijn zullen krijgen, bang dat we armoede zullen lijden of buiten de boot vallen wat betreft de arbeid. Dat is natuurlijk een reëel iets voor het lichaam. Maar die stille getuige, die is eigenlijk het tegenovergestelde daarvan. Die is onbezorgd over de uiterlijke successen. Die hoeft niet per se in de wereld aanwezig te zijn. Die hoeft niet per se verantwoordelijkheid te dragen. Die hoeft zelfs niet eens per se te eten of een baan te hebben. Die ziel die is altijd tevreden in zichzelf. Als we mediteren, concentreren we ons op die ziel. Op dat continuerende zelfbesef. Waarbij we beseffen dat die ziel steeds iets van het moment is, iets van het hier en nu is, waarbij dat lichaam eigenlijk minder belangrijk is. Het lichaam is slechts de toegangspoort tot de wereld en het voertuig in de wereld. Maar dat kan net zo goed een ander lichaam zijn. Je kan je misschien afvragen van, hoe kom ik in dit lichaam? Ik zit gewoon als een ziel, zit ik in dit lichaam en het kon net zo goed een ander lichaam zijn. Waarom is het per se dit lichaam? Waarom zit ik in dit lichaam en niet in het lichaam van een hond of van een vrouw in mijn geval? Of waarom is dat zo? Blijkbaar is dat, misschien is het toeval, misschien is het geen toeval. Meestal is het zo dat je daar uitkomt waar je naar streeft. Dus als jij streeft naar een dierlijk leven en dat belangrijk vindt, dan wekt het geen verbazing dat je misschien een lichaam van een dier krijgt. als je steeds graag verlangt naar een beter leven, een leven dat gemotiveerd is door kennis, een leven dat gemotiveerd is door dienstbaarheid, dan ben je misschien minder gericht op dat fysieke zelf en meer gericht op wat de essentie is van die ziel. Het levende woord, zegt de religie. Hij zegt dat ons lieve Heer, die kenmerkend is voor onze menselijkheid, dat hij het levende woord is. Door woorden krijgen wij zin in het leven. De zin van het leven is een kwestie van motivatie. De motivatie komt tot ons door zelfinzicht en door het inzicht dat we van anderen krijgen. En ook zo'n praatje als wat ik nu geef, is dus gebaseerd op die zingeving. Die zingeving van het woord, die misschien voor het lichaam zelf niet direct belangrijk is. Het is niet direct iets wat je op kan eten, of waar je rijker van wordt. Het is iets voor het programma, de inhoud. Het lichaam is maar de verpakking. En de inhoud, dat zijn wij zelf. Dat is die ziel, die individuele ziel of die collectieve ziel. Daar kunnen we dan over nadenken. Wat nou precies die individuele en collectieve ziel is. Maar het is duidelijk dat we dus, als we gaan praten over wat we met de wereld moeten en wat we met onszelf moeten, dat we te maken hebben met die dualiteit. Er zijn mensen die zeggen van, daar in principe zijn we er tegen. We zijn geen dualisten. Wij zijn mensen die één zijn. Wij verenigen ons met de buitenkant in onze binnenkant. En dan zijn we vrij van illusie. Dat is een discipline, een belangrijke discipline die we de wetenschappelijke discipline noemen. Of de discipline van de feiten. Waarbij we door het juiste afwegen van de feiten op een filosofische manier komen tot een bepaalde greep op de werkelijkheid die we een paradigma noemen. En dat is het wetenschappelijke positieve denken. Het formatieve denken. Daarin komen wij via afweging tot een bepaalde orde. En in die orde staat non-illusie, het niet hebben van illusies, staat voorop. En een van de basiskenmerken van het niet hebben van illusies is dat wat je denkt overeenkomt met wat je waarneemt. Dus het overeenkomen met de buitenwereld, van de buitenwereld met de binnenwereld. Als dat hetzelfde is, dan zijn we vrij van illusie. En in die zin zijn er ook geen twee personen. Niet een persoon die van het lichaam is en niet een persoon die van een ziel is. Er is niet een ziel in het lichaam. Nee, er is één aanwezige persoon. En die groeit en ontwikkelt zich langzaam op een biologische manier. En die sterft ook weer en dan is die ook weg. Dat is een materiële visie die we niet afschrijven. In de filognosie spreken we van drie disciplines. De eerste discipline is deze discipline, om vrij te zijn van illusie. En nu kan je afvragen, hoe kom je nou van deze discipline, als je die aanhangt, tot een discipline waarbij je uitgaat van een ziel die in een lichaam aanwezig is. Vanuit tot een dualistische opvatting. Deze opvatting komt voort uit het feit dat wij niet genoeg hebben aan enkel de wetenschappelijke feitelijkheid. Als ik een klok heb die ik gewoon op basis van filosofische overwegingen instel op de zon, dan is dat nog geen leven hebben. Dan is dat slechts de structuur hebben en de waarheid van de werkelijkheid, van de materiële werkelijkheid zien zoals die is. Als ik daarin, in die feitelijkheid wil optreden, dan is er iets aan de hand, dan gebeurt er iets. Dan ontstaat er een tweedeling. Als ik besluit namelijk om iets te gaan doen met mijn lichaam. Ik als lichaam op zich heb geen motief tot handelen. Het handelen is altijd gemotiveerd. Streeft altijd naar iets vanuit de ene positie naar de andere positie. Dus ik als persoon zou mezelf kunnen vergelijken met een automobilist. Het is niet voldoende om een auto te hebben die aan de kant van de weg staat die auto moet ook nog rijden. Die moet een motief hebben, een zin hebben om te leven. Die zin, hebben we net besproken, bestaat uit dat woord. Dat woord dat op een of andere manier ons programma is. Het motief waarop de bestuurder van die auto, die de nuchtere feitelijkheid is, gebruik maakt. Ik zelf, als ik nu aan het praten ben, ben mijzelf bewust van die auto die aan het ronken is, die motor die aan het draaien is, terwille van het woord. En wil ik dat overbrengen, dan moet ik uitgaan van een dubbele positie, van ik en jij. En nu is het zo dat ik niet het ego ben dat spreekt en jij de ziel bent die getuige is. Nee, we zijn allebei lichamen die luisteren en spreken zien als onderdeel van een emancipatieproces. Waarbij we komen tot een innerlijke overtuiging, tot een innerlijke motivatie, tot een overgave van binnenuit aan wat we van buitenaf geleerd hebben. De zogenaamde internalisatie, zoals we dat noemen. En op dat punt waarop je uitdrukking zoekt in de wereld, is er een wereld waarin je uitdrukt en iets wat je wil uitdrukken. Nou, dat is die dualiteit op basis waarvan wij zeggen, de enkele feitelijkheid, de wetenschap van de feitelijkheid is niet genoeg om de zaken helder voor de geest te krijgen. Er moet iets zijn wat zich uitdrukt ten opzichte van dat wat zich heeft uitgedrukt. Dus onze ouders hebben ons in het leven geroepen. En daarmee zijn wij materiële lichamen geworden. Maar die materiële lichamen vormen een uitdrukking van de liefde van onze ouders. De liefde drukt zich uit in de vorm van ons lichaam. Dat is de uitdrukking van de liefde van onze ouders. Die duidelijk losstaan van dit lichaam. Zoals jij als individu je verhoudt tot je ouders, is er ook een verhouding tussen jou en dat wat je onthouden hebt van je ouders. Dat wat je onthoudt van je ouders, want je ouders zijn je eerste leraren, je moeder en je vader zijn de eersten die jou iets leren in het leven. Jij verhoudt je tot die liefde van je ouders als precies zoals de auto zich verhoudt tot de bestuurder. Datgene wat jou in de wereld doet rondbewegen, is wat je geleerd hebt van je ouders. Je ouders hebben tot je gepraat. Je ouders hebben je gemotiveerd. Van je moet mensen helpen. Je moet steeds je voor het goede inzetten. Je moet niet alleen je brood verdienen. Je moet er ook nog bevrediging in vinden. Dit geboren worden in de wereld impliceert dat er iets is wat geboren wordt in een wereld die er al is. En het is volkomen duidelijk dat het lichaam dat we hebben behoort tot de wereld. En datgene wat in de wereld geboren wordt, is de voortzetting die we hebben van onze ouders. Dus onze ziel is voor een belangrijk deel iets wat we gekregen hebben van onze ouders. Dat is een soort programma, een inhoud, die heel dicht bij dat begrip van die ziel zit. Het is het programma wat wordt overgedragen. Als jij een computer koopt, kan je perfect bezig zijn, maar je hebt een programma nodig om die computer te draaien. Dat programma kan, als je een nieuwe computer koopt, gewoon worden overgezet op die nieuwe computer. In die zin is er dus een ziel of een programma dat wordt overgeplant van de ene computer op de andere, van het ene lichaam op het andere. En zo ook ben jij als ziel, als programma van motieven voor dat lichaam, er al eerder geweest. In feite besta je zolang als dat programma bestaat. Zolang als de mens bestaat, is er een programma dat ontwikkeld is voor het menselijk aanwezig zijn. Nou, dat programma, dat noemen we eigenlijk gewoon de geest. Want je weet dat als je een programma hebt in een computer, is er ook een gebruiker voor die computer. En die gebruiker, dat noemen we de getuige, de ziel, degene die daarmee bezig is. En die staat daar weer boven. He, dus er is een soort hiërarchie als we praten over lichaam en ziel, waarbij we zeggen van oké, dit is het lichaam. He, dat is zeg maar de computer. Dit is de geest, he, het idee waarmee we werken. He, het samenstel van motieven en inzichten die een bepaalde greep opleveren. Nou, dat noemen we het programma voor de computer of onze geest. En de gebruiker, ja, de gebruiker, dat is een instantie die daar weer boven staat, omdat die alles controleert, die beslist welke computer, welk programma er gebruikt wordt. En dat noemen we de ziel. He, dus omdat wij onszelf in de wereld uitdrukken, is er dus die tweeledigheid. He, en ook als wij bijvoorbeeld aan het uitleggen zijn, als ik u iets uitleg, of een ouder legt een kind iets uit, dan is er ook die tweeledigheid. Die dualiteit waarbij enerzijds de buitenkant een rol speelt van het instrument dat moet worden geprogrammeerd, de computer die een programma nodig heeft. Er is een programma dat wordt overgebracht, dat erbij hoort, in de zin van wat moeten we nu eigenlijk met onze levens? Wat betekent dat om geboren te zijn als ziel, hè, als gebruiker een computer te hebben om daarmee te werken? Als automobilist een auto te hebben. En dan is die ziel. Ja, dan moet je toch niet alleen een reisplan hebben. Je hebt dus ook een bestuurder nodig die in die auto stapt en er weer uitstapt aan het eind van de reis. Zodat er toch iets gebeurt. Hè, zodat er een bepaald doel wordt bereikt. Goed, dus we worden dus geboren, hè, als zielen in lichamen. En die ziel staat dus los eigenlijk van het lichaam. Is dus een andere aanwezigheid. Hè, het geïdentificeerd met ons lichaam spreken we van een ego. Ik ben mijn lichaam, ik ben Jantje of Pietje. Ik ben een man of een vrouw, ik ben een Nederlander of een Engelsman. Hè, dat is wat we identificatie noemen. Hè. Geïdentificeerd zijn met je lichaam, dat is het ego. En het ego heeft een geest voor zich. De motieven van het lichaam, de motieven van het ego, vormen een materieel idee van de werkelijkheid. Waarbij wij, als we slechts ego-gericht zijn, worden we ook wel materialisten genoemd, die in ontkenning van de ziel leven. En hoe onderscheiden wij die twee dingen? Hoe onderscheid je nou lichaam en ziel van elkaar? Hè, want als we willen praten over wat dood is en wedergeboorte is, dan speelt dat een rol. Hè. Laat ik een voorbeeld nemen, iets wat concreet is, want het wordt zo een heel abstract verhaal. Onlangs is een grote dictator geëxecuteerd die ons voor de vraag heeft geplaatst, is de doodstraf nu een goede manier van bezig zijn? Hè, de machthebbers in Irak die stonden voor de vraag van, als we die dictator de doodstraf geven, dan nemen wij de illusie weg van de opstandelingen, van de baatpartij in dit geval, die dan niet meer kunnen denken dat hun leider terugkeert. Hè. Dat is op zich een goede zaak, dus als ze geen illusies hebben, dan had dat misschien de gang uit hun oorlog. Is natuurlijk een speculatie. Als we echter uitgaan van het feit dat als we iemand de doodstraf geven, dat hij dan weg zou zijn, terwijl we niet kunnen bewijzen dat reïncarnatie niet bestaat, dan zijn we misschien wel heel onverstandig bezig. Want als je nu zo'n dictator uit het leven haalt, terwijl je niet kan bewijzen dat reïncarnatie niet bestaat, terwijl hij wel aanhangers heeft in de wereld die nog gemotiveerd zijn voor hem, dan is het voor zo'n ziel, als die kan reïncarneren, natuurlijk heel makkelijk om in 15, 16 jaar weer op de been te zijn, gereïncarneerd in zijn eigen dorp, waar hij vandaan komt met zijn eigen baatpartij. En dan heeft die man een gevangenisstraf van 16 jaar gekregen voor massamoord. En dat is natuurlijk uiterst onverstandig. Jij kan niet bewijzen dat reïncarnatie niet bestaat. Dus loop je het risico dat die man eens over 16 jaar weer rondloopt met heel zijn indruk die hij in de wereld heeft nagelaten. Hè, want een ziel laat een indruk na in de wereld die als het ware als subtiel lichaam voortbestaat en herinnerd wordt. waarin zo'n ziel onmiddellijk weer zichzelf terugvindt. En dan gewoon verder gaat met waar hij mee bezig was. He, alsof je even geslapen hebt en inderdaad 's morgens weer wakker wordt. Alleen, oké, goed, je hebt dan een klein lichaampje en je poept nog in je broek. Maar na een jaartje of 10 gaat het allemaal best weer. En dan ben je alweer bijna geschikt voor het volledige leven. He, de puberteit. En voor je het weet ben je weer volwassen en op de benen. Op je 16e, 18e, 21ste, daar in de buurt ongeveer, kan je dan weer functioneren. Dus dan heeft deze dictator een straf gekregen van 16 jaar. En zonder verder enige verplichting, zonder verder enige pijn of zonder verder enige verplichting tot zelfonderzoek of wroeging. Dat is de reden dat wij tegen de doodstraf zijn. Je moet mensen niet zomaar straffen door ze dood te maken, want dan hebben we twee problemen. Punt 1, omdat jij niet kan bewijzen dat reïncarnatie niet bestaat. En anderzijds het bestaan van een min of meer onafhankelijke ziel die hetzelfde blijft in jeugd en ouderdom. Om die twee redenen kan je niet zomaar veronderstellen dat iemand weg is als je zijn lichaam vernietigt. Nee, je pakt als het ware, je neemt als het ware van een automobilist als hij, neem je zijn auto in beslag. Maar binnen 16 jaar heeft hij weer een nieuwe auto in elkaar gesleuteld met zijn ouders. En geprogrammeerd gekregen. En kan hij gewoon weer verder. Dus omdat reïncarnatie mogelijk bestaat, moeten we dus dat niet doen. Ook natuurlijk niet om andere redenen. Het is natuurlijk niet alleen het feit dat iemand reïncarneert, maar ook het feit dat als jij het leven van iemand neemt, je bent ook verantwoordelijk voor de persoon van wie je het leven neemt. Ze zeggen wel eens, als jij iemand het leven redt, ben jij verantwoordelijk voor die persoon die jij gered hebt. Want je geeft hem als het ware een nieuw leven. Zo ook is het zo, als jij iemands leven neemt, en daarom moet je ook niet moorden of doden, dan neem je dat leven over, dan ben je verantwoordelijk voor het gat dat jij slaat in de werkelijkheid. Jij bent degene die ervoor gezorgd heeft dat die materiële presentatie, aanwezigheid van die persoon niet meer aanwezig is. En dan moet jij dat gat opvullen wat jij geslagen hebt. Jij bent verantwoordelijk voor wat jij doet. Dus als die dictator allerlei akelige dingen heeft gedaan, dan neem jij min of meer de verantwoordelijkheid voor dat soort zaken, neem jij op je. Hè? Zoals het bestuur van het Irak en het inspireren van volgelingen, dat neem je dan op je. Hè? Maar ja, dat lukt dus niet zo goed, omdat met het verwijderen van de dictator je nog niet een geëmancipeerd volk hebt, wat ik al eerder gezegd heb dat in staat is om zelfstandig te functioneren. Na al die jaren van onderdrukking zijn die mensen natuurlijk helemaal de kluts kwijt en hebben geen vertrouwen in zichzelf en zijn zelfs opgevoed met terreur en moord en doodslag en intimidatie. En dat gaat dus gewoon verder. He, dus de duivel is weg, maar nu is het hele volk bezeten nog steeds van dezelfde geest van die duivel. He, dus de doodstraf is een heel materialistisch, egoïstisch idee van het beheersen van de werkelijkheid. Wat je heel nauwkeurig moet afwegen tegen de illusie die mensen kunnen hebben dat zo iemand nog echt bestaat. Dus in feite bevorder je nu het idee van wedergeboorte bij de mensen van de baatpartij. Die kunnen denken dat hun leider weer snel terug zal zijn, omdat hij immers nu geen lichaam meer heeft en een nieuw lichaam moet hebben. Goed, nou, dit voorbeeld geeft aan wat het betekent om te sterven en weder te keren op basis van het idee dat je een ziel hebt die constant is, hè, die aanwezig is en die niet hetzelfde is als het programma, de geest waar die ziel zich van bedient en het lichaam waar die ziel zich in ophoudt. Goed, dit is de overweging die ik wou meegeven wat betreft de mogelijkheid van reïncarnatie en het sterven. Het is zo dat wij geloven niet in reïncarnatie, maar we moeten ook bedenken dat niet in iets geloven nog niet wil zeggen dat iets bestaat. Als je iets ergens niet in gelooft, wil dat nog niet zeggen dat het niet bestaat. Als ik niet geloof in pindakaas op mijn brood, dan bestaat de pindakaas nog steeds. Als ik niet geloof in God of in reïncarnatie, dan wil dat nog niet zeggen dat er niet een groot bewustzijn en integriteit is die we God zouden kunnen noemen. en dat er ook niet zoiets als reïncarnatie bestaat. We geloven er niet in, omdat we niet steeds weer in dezelfde materiële gevangenschap willen verkeren, omdat wij steeds dicht bij God in die ziel willen verkeren als mensen die klaar zijn met ons werk in de wereld. Als wij geboren worden, staan wij voor de opdracht er iets van terecht te brengen, van de representatie van die ziel en die geest in de wereld. Dus dat houdt ons bezig. Maar het doel van het leven is natuurlijk wel zo'n taak af te ronden en als verantwoordelijke ziel voor datgene wat je gedaan hebt in je leven, dan vanuit de hemel een zekere verantwoordelijkheid te dragen, zo van als een constant aanwezige geest en ziel, als een heilige, als een engel, als een leidgeest of als een voorouder, die rustig in de hemel zit, die niet per se op aarde hoeft rond te lopen met een materieel lichaam, want de kinderen, het nageslacht, representeert die oude ziel, representeert die voorouder, representeert jou, zodat jij, ja, dat is dan een ideaal als een heilige in de hemel, in een geestelijk bereik, in een geestelijk lichaam aanwezig bent als verantwoordelijke, ja, geest, leidgeest of ondersteunende ziel of engel of deel van God, vertegenwoordiger van God, om dat materiële leven van anderen dan op aarde te begeleiden. Dus oké, wij streven dus niet direct naar reïncarnatie, maar reïncarnatie kan dus wel heel goed bestaan. En voor gewone mensen met gewone hersens, die gewoon verdwijnen en weer opnieuw tot ontwikkeling moeten komen, is reïncarnatie een moeilijk te bewijzen iets. Maar er zijn heiligen in de wereld die hebben bewezen dat ze een zo zuivere indruk in de wereld hebben kunnen maken, dat op basis van hun geïdentificeerd zijn met die herinnering, kennis hadden van vorige levens en ook daar bewijzen van konden leveren. Ik zal verder nu niet ingaan op welke personen dat zijn en wat voor bewijzen dat zijn. Maar de kans dat reïncarnatie bestaat voor ons gewone mensen die op een normale manier nadenken en op een normale manier zich bewust zijn van wisselende, ja, je hebt soms een nieuwe auto nodig omdat die oude niet meer goed functioneert. Nou, zo kan je dus ook een nieuw lichaam hebben, omdat je oude lichaam, ja, te oud is. En die ziel eigenlijk nog steeds hetzelfde is. Daar moet je serieus rekening mee houden dat dit de werkelijkheid is. Ook al geloven we dus niet in reïncarnatie, het reïncarneren kan heel goed mogelijk zijn. En alleen al vanuit dat oogpunt, dus onafhankelijk van andere overwegingen, moeten we zeggen van, de doodstraf is verkeerd. Er zijn nog meerdere redenen om de doodstraf af te schaffen. Dat is dat te constateren dat een burgeroorlog of een oorlog op zich niks anders is dan een uit de hand gelopen doodstraf. En dat het handhaven van de doodstraf min of meer ook gelijk staat aan het handhaven van zo'n burgeroorlog. Wij doden elkaar uit een soort uit een soort behoefte om de werkelijkheid te beheersen door een ander lichaam uit te schakelen. We mogen alleen maar doden in zelfverdediging, hè, als wij anders zelf gedood zouden worden. Dan mogen wij uitschakelen. Hè, dat potentiële gevaar mogen we dan uitschakelen. Maar als wij in staat zijn om enigszins dat gevaar te beheersen op een andere manier, door leiders gevangen te zetten en te ontwapenen op andere manieren, een bom te gooien die mensen 24 uur verdooft, en zodat je ze snel kan ontwapenen. En dan weer dan zijn die mensen niet gedood, maar ze worden gewoon weer wakker, maar dan in een onderworpen positie. Als dat zou kunnen, dan zou dat een stuk beter zijn. Want dan slaan wij geen gat in de samenleving. Dan zijn wij niet verantwoordelijk voor de enorme discontinuïteit die een oorlog teweeg brengt. Je kan zeggen, nou, een oorlog is toch goed, want het ruimt nare elementen op. Maar mensen zijn niet zonder meer naar. Mensen zijn gewoon verward over hun idealen. En dat willen ze dan verdedigen met moord en doodslag soms. Het antwoord dat erop moet worden gegeven heet dan oorlog. Maar besef wel dat dus dat elkaar doden, dat elkaar willen doden, is ook een definitie van oorlog. Dat is een andere reden om te zeggen van de doodstraf is verkeerd. Dus om dit praatje nu af te sluiten, want ik ben alweer 10 minuten langer aan het spreken dan ik eigenlijk van plan was. om dit praatje af te sluiten, zou ik zeggen van, doodgaan en weer opnieuw beginnen is misschien wat betreft de doodstraf een goed idee. Laat de doodstraf, met de dood van deze dictator, laat de doodstraf zelf gestorven zijn, want deze dictator was de verpersoonlijking van die doodstraf. En nu heeft de doodstraf gekregen en laat de doodstraf daarmee zelf zijn gestorven. Dat is wat mijn gebed is. Mijn gebed waarin ik zeg, laat vrede met de natuurlijke orde heersen over de wereld in respect voor de waarheid. Alles met een ieder delend in matiging, trouw aan de zaak der eenheid. Laat de doodstraf gestorven zijn. Dat is wat ik vandaag wilde zeggen. Laten we daarmee een nieuw leven beginnen. Ik dank u voor uw aandacht.